Ik wil u heel graag nog voorgaan in gebed. Heer God, we zijn ontzettend dankbaar dat we u zo mogen ontmoeten, en bijzonder ook in het avondmaal, maar ook in het woord, dat u tot ons wilt spreken. Ik wil u zo bidden dat u alle voorbereidingen die er zijn geweest voor vanmorgen, dat u het echt wilt zegenen, dat u het als twee broden en vijf broden en twee vissen zo wil aanvaarden, dat u het breekt, vermenigvuldigt, zodat we gevoed worden. En we willen u zo danken dat u echt God en Heere bent. Wil u me niet zouteloos laten spreken, maar echt met passie. En ook dat mensen die daarnaar luisteren, dat ze echt met passie luisteren. Dat u ons hart opent, zoals bij Lydia. En het ook daadwerkelijk kunnen ontvangen. Dat we actief zijn, niet achteroverleunen, maar dat we echt gespitst zijn wat u wilt zeggen. Zodat we veranderen van binnenuit, in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al vertelde, is het zo dat we als gemeente hebben een 40-dagen project. En dat betekent eigenlijk dat we thuis een boekje volgen. Dat heet Een hart voor mensen. En daar zijn 6 onderwerpen worden dan besproken. En die eerste onderwerpen, we zijn 4 weken geleden zijn we begonnen. En het eerste onderwerp was eigenlijk de Heere God lief hebben met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand en met geheel je kracht. En het tweede onderwerp waar we over nagedacht hebben en gesproken hebben, was om lief te hebben zoals Jezus lief heeft. En dat doen we dan, op zondag is er een prediking en daarna door de week komen we als huiskringen samen. En dan wordt er samen over nagedacht, het boekje aan lezen. En dan wordt er gedeeld waar we eigenlijk zo staan. En het derde onderwerp in dat kader van relaties eigenlijk, want dat is het grote thema relaties, was communicatie vanuit je hart. En vorige week heeft Gerard Hoddebach, een bevriend voorganger, die heeft gesproken over oordelen. En als je eigenlijk oordeelt, dat je oordelen velt en daarmee ook het gevaar loopt om te oordelen, zodat je zelf geoordeeld wordt. En vanmorgen willen we nadenken over, in het boekje staat, het belangrijkste zijn de dienaren. En ik heb zelf eigenlijk daarvan gezegd van het karakter van Jezus, dienaar zijn. En daar wil ik met u over nadenken. Ik heb niet direct, meestal begin ik met de samenkomst met een tekst te lezen. Ik zal tijdens de preek natuurlijk wat teksten lezen, maar ik wil niet één tekst noemen, maar ik wil met u heel graag nadenken over een boek in de Bijbel. Ik geef daar een overzicht van. Maar toen ik vrijdagmorgen opstond, dat heb ik wel eens, dan op die dag ging ik de preek voorbereiden. Door de week was ik met het thema bezig, maar dan is daar zo meestal op donderdagmorgen, op vrijdagmorgen, dan is eigenlijk alles een beetje dat ik een duidelijk beeld heb wat de Heere God me gegeven heeft door die dagen. En dan sta ik vroeg op en dan ga ik in mijn tuinhuis en dan schrijf ik op wat ik zo met u wil delen. En die vrijdagmorgen stond ik op met een vraag. Ik werd wakker en ik had een vraag. En die vraag dat was, waaraan heeft de wereld om me heen het meest behoefte? Ik deed de ogen open en die vraag kwam bij me op. Waaraan heeft de wereld om me heen het meest behoefte? En ik bracht het eigenlijk terug naar me heel persoonlijk van, waar heeft mijn leefwereld het meest behoefte? Waaraan heeft mijn huwelijk het meest behoefte? Waaraan heeft mijn gezin het meest behoefte? Waaraan heeft de kerk waar ik voorganger mag zijn het meest behoefte? Wat heeft de wereld, de leefwereld waar ik ben, waaraan heeft die het meest behoefte? En ik kwam eigenlijk tot het antwoord dat de meest behoefte waar de meeste behoefte aan is mensen die gelijkvormig zijn aan Jezus Christus. Als ik nadenk over mijn huwelijk, Dan, en ik kijk hoe we in ons huwelijk, we zijn nu 39 jaar getrouwd. En in die 39 jaar is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Maar als ik dan kijk naar ons huwelijk, dan is het waar we het meeste behoefte aan is, als, dat ik als man van Rietje, zeg maar, haar tegemoet kom, is de meeste behoefte die zij heeft, is het karakter van Jezus Christus in mijn leven te zien. En de meeste behoefte als vader, onze kinderen zijn allemaal getrouwd, maar de meeste behoefte die zij hebben, is om in mij het beeld van Christus te zien. En dat kun je eigenlijk in elke relatie zo zien. Of het nu onze kleinkinderen zijn, of het nu zo is dat je op het werk bent, of dat je in de gemeente bent, in je relaties, is de meeste behoefte dat mensen iets ontmoeten in u van Jezus Christus. Dat God met u een beeld, dat is het schitterende aan het wedergeboren worden, dat is dat God met u begint om u te vormen naar het beeld van Jezus Christus. We hadden een studiedag met Henk Binnendijk. En Henk Binnendijk had een prachtig voorbeeld erover. Hij zei, op een gegeven moment kwam er iemand naar Michelangelo toe. En Michelangelo, dat is een prachtige schilder, een beeldhouwer. En deze man, we hebben Rome bezocht. En ik heb daar dingen gezien die hij gemaakt heeft. En het is gewoon adembenemend wat hij uit een blok marmer kan maken. En er kwam iemand naar hem toe en die zei, meneer Angelo, is het nu mogelijk dat u uit een blok marmer, zo'n ruwe blok marmer, zo'n prachtig, levensecht paard kunt maken? En toen zei Michelangelo zei tegen degene die de vraag stelde, dat is helemaal niet zo moeilijk. Hij zegt, alles wat niet paard is, het paard zit erin. Het paard zit in die blok. En alles wat niet paard is, moet ik er vanaf kappen. Zo eenvoudig is dat. En het bijzondere is eigenlijk dat door uw wedergeboorte zit Jezus Christus in u. En wat God doet, en dat is vaak een pijnlijk proces, dat is dat hij alles wat niet van Christus is, begint hij weg te kappen. Dat is een proces. Zodat u uiteindelijk naar het beeld van Jezus Christus gevormd wordt. En dat mensen, als mensen met u te maken hebben, dat ze iets van het karakter van Jezus Christus kunnen zien. En dat karakter, dat wordt zo prachtig met die vrucht van de Heilige Geest uitgedrukt. Dat liefde en blijdschap, zoals Galaten 5 vers 22, dat zegt vrede en geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat te zien is. En daarom wil ik ook vanmorgen, ik vond het ook heel bijzonder om in dat boekje, als het gaat over relaties, dat ze als vierde hebben of als vijfde onderwerp hebben gekozen, het belangrijkste is de dienaar. En ik wil met u iets, niet een tekst lezen, maar even een boek met u behandelen. Nu gaat dat natuurlijk niet in die 35 minuten die ik heb, maar het is heel erg bijzonder dat er één boek in de Bijbel is gewijd alleen maar aan de dienstknecht des Heren. En dat is zo mooi, ik weet niet of u dat weet, maar elk evangelie, alle vier de evangelieën zijn met een bepaald aspect geschreven. Zo is bijvoorbeeld, laat de eerste maar zien, ik heb wat dingen op dier gezet. Het Matthäus-evangelie, dat beschrijft de Heer Jezus als de koning der Joden, als de koning der koningen. Er staat dan ook hem die alle macht in de hemel en op aarde gegeven is. Dat is het aspect waar het Matthäus-evangelie op inzoomt. Als je zeg maar een boek leest, dan is het heel erg goed om, zeker als je de evangelie leest, dat je dus kijkt van waar, met welke gedachte, welk aspect van die diamant van Jezus Christus laat dit boek eigenlijk zien. Met welke bedoeling is het Matthäus-evangelie beschreven. En het Matthäus-evangelie is beschreven dat de Joden zouden zien dat hij de verwachte koning was. Niet de koning die zij zich hadden voorgesteld, maar dat hij het was waar ze zo lang op hadden gewacht, terwijl ze hem niet herkenden. Maar ook voor de heidenen. Dat wij als heidenen zouden zien dat hij de Messias is en dat hij de koning der koningen is. dat er een moment komt dat iedereen voor deze koning zal buigen. En het is beter om nu te buigen, want straks, ik zeg het wel eens, dan word je met een ijzeren staaf, als je niet wil, de knieënschijf gebroken dat je moet. En het Matthäus-evangelie dat laat zien dat aspect van het koningschap van de Heer Jezus. Dan is het Lucas-evangelie. Dat beschrijft iets van de Zoon des Mensen, dat Jezus mens geworden is en dat hij als mens op deze aarde gekomen is. En dan staat er ook de Zoon des Mensen die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is eigenlijk de kerntekst uit het Lucas-evangelie, Lucas 19, vers 10. Dit gedeelte laat zien dat Jezus een lichaam heeft zich bereid, dat God hem een lichaam heeft bereid. Dat hij het God zijn niet als een roof achtte, maar dat hij zich ontledigd heeft. Niet dat hij het God zijn, zeg maar, afgelegd heeft, maar dat hij bekleed werd met een menselijk lichaam en dat daardoor het God zijn niet meer werd gezien. Hij was een mens. En het Lucas-evangelie laat zien dat hij, zeg maar, God is aan de ene kant, daar kom ik zo dadelijk op. Maar hier, de Lucas-evangelie, dat laat zien dat hij, de Zoon des Mensen is. Het derde evangelie is het Johannes-evangelie. Dat beschrijft hem als God, de Zoon van God. Maar deze zijn geschreven, staat erop dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus het Johannes-evangelie laat alles eigenlijk zien, dat hele aspect. En dan zie je ook, dat is zo indrukwekkend als je dat evangelie van Johannes leest, dat die intimiteit tussen de Zoon en de Vader, datgene wat zich afspeelt in Gethsemane, dat hoge priesterlijke gebed, zijn kenmerkend voordat die in het Johannes-evangelie zijn opgetekend. Omdat daar het aspect voorkomt van dat hij de Zoon van God is. En het vierde, en daar wil ik even kort een overzicht van geven, is het Markus-evangelie. Want het Markus-evangelie, dat zegt, de kern is eigenlijk, dat is de dienstknecht des Heer. Dat laat iets zien van dat Jezus gekomen is om te dienen. En die kerntekst in dat evangelie is Markus 10, vers 45, wat staat, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En er staat, ik vind het zo mooi in de herziene Statenvertaling, er staat en niet zijn leven, maar er staat en zijn ziel te geven. Wat eigenlijk, zeg maar, zijn leven, zijn hele ziel, de kern van heeft hij zich uitgegoten. Als een dienstknecht. En als je die hoofdstukken zo leest, het Matthäus-evangelie, dan komen drie kenmerken heel erg springend eruit. Als je het boek, je moet het boek gewoon eens thuis nemen en in één adem eens doorlezen. Eerstens raak je buiten adem van de dynamiek wat erin staat. En aan de andere kant zijn er drie kenmerken die er zo uitspringen. En dat is het eerste is dienstbetoon, opoffering en diepe nederigheid. Als er één evangelie iets benadrukt van de dienstbetoon van Jezus Christus, van het opofferen wat hij doet en de nederigheid, dan is het wel het Markus-evangelie. En je ziet continu dat hij steeds de wil van de Vader wil doen. Want een dienaar, dat is iemand die een meester heeft. Het kenmerk van een dienaar is dat hij een meester heeft. Dat hij kijkt van wat wil de meester. En Jezus die keek naar de Vader en zei, wat wilt u, Heere Vader, dat ik doe? Dat komt zo in het Markus-evangelie tot zijn recht. En dan staat er door de prediking, of je leest dan, zeg maar, door het hele evangelie heen, dat die prediking en het onderwijs en mensen te genezen, brengt hij het heil van God onder de mensen. En de opdracht, die vind je dan ook in het Markus-evangelie, dat we als dienstknechten in zijn voetstappen mogen treden. Het Markus-evangelie beschrijft, zeg maar, hoe Jezus als een toegewijde en bemachtige en gehoorzame dienstknecht voortdurend eigenlijk voorziet in de lichamelijke en de geestelijke noden van de ander. Er is geen evangelie, en dat is zo kenmerkt, er is geen evangelie waar zoveel wonderen worden beschreven. In totaal 18. Er worden in het Markus-evangelie 18 wonderen beschreven. En als je het gedeelte begint te lezen, dan... Ja, ik heb het zo gelezen deze week. En dan raak je op een gegeven moment... Dan is er zo'n dynamiek. Het boek begint eigenlijk al meteen met dat de dienstknecht des Heren wordt voorgesteld. Er is geen inleiding van zijn geboorte. Er wordt helemaal niks verteld. Boom, midden erin. En dat begint eigenlijk met Jezus drijft boze geesten uit. Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus. Dan komt er een genezing van vele zieken. Genezing van melaatsen. Genezing van verlamden. De storm op het meer, de genezing van de bezetenen, een genezing van het dochtertje van Jairus, wat uit de dood wordt opgewekt. Genezing van de bloedvloeiende vrouw, de spijziging van 5000 mensen. En die wonderen die worden beschreven niet alleen om te laten zien wat voor een macht dat Jezus heeft, maar wat mij het meest opvalt is dat door al deze wonderen zie je zijn diepe bewogenheid met mensen. Dat maakt de meeste indruk op me. Die diepe bewogenheid die er is van de dienst des Heren, die voortdurend eigenlijk door zijn prediking en genezing en uiteindelijk zijn dood en opstanding laat zien hoe die mensen dient. Ik begon de preek met te zeggen van waar is het meest behoefte aan? En de meest behoefte is eigenlijk dat mensen iets van het karakter van Jezus Christus in hun leven zien. Of dat nu in de huwelijk is en of dat nu in de opvoeding van de kinderen is. En of dat nu bij collega's is. Maar ik wil je eigenlijk wel laten zien eigenlijk hoe vanmorgen in een schema en uw schema's die zijn... Eigenlijk alleen maar hulpmiddelen, want ik heb een schema gemaakt en dat gaat zo mank eigenlijk. En ik zal u ook vertellen waar het mank loopt. Maar ik wil u iets geven, een handvat geven, zodat je dus kunt zien hoe je kunt groeien tot een dienaar. Want heel snel wordt er gezegd, ik ben een dienaar des Heren. Terwijl, je moet er ontzettend mee opletten, omdat ik denk dat het een groeiproces is. En ik laat u zien dat de meeste christenen, die haken af. Die haken op dat moment dat ze een dienaar moeten worden, haken ze af. En ik wil u iets laten zien, gewoon, dat is een schema. Dat laten we ook zien aan mensen die zich willen aansluiten. En dan praten we met hen over, wat willen we eigenlijk graag bereiken? Niet dat wij het willen bereiken, maar wat wil God eigenlijk met je leven bereiken? En het eerste, we wonen hier in een omgeving waar dus bewoners zijn. En bij die bewoners, dat zijn zeg maar heel veel ongelovige mensen. En tussen die mensen zijn mensen die zoeken. Dat is het eerste vereist. Dat is een zoeker. En waar heeft een zoeker aan... is ongelovig. Hij is ongelovig. En dan komt hij, zeg maar, wat heeft hij eigenlijk nodig? Ik denk dat, en daar strekken we ons hier naar uit, als hij op een gegeven moment met mensen in contact komt, broeders en zusters in contact komt, dan is het ontzettend bijzonder als hij wordt uitgenodigd naar een gemeente. Want ik geloof dat de gemeente bij uitstek het middel is, wat God gebruikt ook in deze tijd, om mensen iets te laten zien van zijn Zoon Jezus Christus. Ik geloof dat de roeping van de gemeente... Ik heb op een gegeven moment moest ik keuzes maken in mijn leven. En toen dacht ik, ik wijd me toe aan hetgene wat blijft. En wat blijft is, de gemeente van Jezus Christus blijft. Dat moet je zich ook echt straks worden opgenomen. En die gemeente, dat huis van God, die kudde, die bruid, die blijft. En het is gewoon heerlijk om je daaraan toe te wijden, om je aan dingen te geven die blijven, die in de eeuwigheid zijn. Maar bij uitstek heeft God de gemeente gegeven om aan deze gemeente, door de gemeente, zijn veelkleurige wijsheid te tonen. En wat een zoeker nodig heeft, is dat hij binnenkomt in een gemeente die aantrekkelijk is. Dat er mensen binnenkomen en die zeggen van, ze worden ontvangen, ze ervaren dat er liefde is onderling. Ze ervaren dat ze welkom zijn, dat ze welkom geheten worden aan de deur. Dat als ze kinderen bij zich hebben, dat er gezegd wordt van, hier zijn de kinderwerkers. En daar kun je eigenlijk de kinderen die gaan naar hun eigen samenkomsten. En dat mensen weten, ze zijn welkom en dat ze ervaren dat er liefde is. We hadden pas geleden in onze gemeente een begrafenis. En er was een begrafenisondernemer bij betrokken. En op het einde van die dag kwamen die mensen die van de begrafenisondernemer, die kwamen naar me toe om afscheid te nemen. En toen zei deze mevrouw, die gaf me de hand. En die had de hele dag meegemaakt, vanaf het begin tot zeg maar ook de koffietafel. En toen gaf ze me de hand en ze zei ze tegen mij, we kunnen als begrafenisondernemer ontzettend veel van die gemeente leren. En toen zei ik, ik vond het heel fijn dat ze dat zei. En toen zei ze, weet u wat mij het meeste opvalt? Ik zeg, nee, wat is u dan het meeste opgevallen? Zei, die mensen houden van elkaar. Ik was echt plat. Ik was hartstikke plat. Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Dat was iemand die was door bepaalde omstandigheden was die in het midden van de gemeente terechtgekomen. En die had iets geproefd wat hij eigenlijk nooit geproefd had. Dat hij zei van, deze mensen houden van elkaar. Wat ze ervaren, en daar bid ik voor, steeds ook de oudste. We zijn erop gericht, weet je, in zo'n samenkomst maakt Jezus Christus het verschil. Je zou hier met 100 theologen kunnen zitten en het zou een complete lege huls zijn. Maar wat het verschil maakt, dat is dat Jezus Christus in ons midden is. Dat maakt ook het verschil van elke andere samenkomst die je kunt hebben. Als er 2 of 3 vergaderd zijn, dan is Jezus in ons midden. En Hij maakt het verschil. En wat we dan voor bidden, is dat een zoeker, iemand die dan binnenkomt, dat die ervaart dat Jezus in ons midden is. Dat God in ons midden is. En ik bid daarvoor. En ik wil me daarin geven dat als mensen hier in ons midden zijn, dat ik het moment eens ooit mag meemaken. Dat iemand zijn knieën buigt en zegt, waarlijk, God is in jullie midden. En dat is wat een zoeker nodig heeft. En wat hij dan, zeg maar, welke stap moet hij dan doen? Dat is dat hij, de eerste stap die hij moet doen, is dat hij geloven moet dat God bestaat. En dat is het dilemma al in het schema hier. Omdat je zou het iemand willen geven. Ik zou mensen het geloof willen geven, omdat ik weet dat er zo ontzettend veel van afhangt. Daar hangt de hele eeuwigheid van af, waar je terechtkomt. Wat er gebeurt met je leven. Maar niet alleen als we kijken naar de eeuwigheid, ook hoe je hier en nu leeft. En wat voor een diep geluk dat je kunt vinden als je God ontmoet en dat Hij je van een zoeker tot een bezoeker maakt. Dat is de tweede. Dat is iemand die, zeg maar, bij een gemeente, die wordt, zeg maar, doordat hij zoekt en in een gemeente is, wordt hij wederom geboren. Ook weer iets wat je mensen zou willen geven. Maar je kunt het niet geven, gelukkig ook. Wat voor een ongelooflijke verantwoordelijkheid zou dat in ons midden zijn, als we, zeg maar, de verantwoordelijkheid eigenlijk dragen dat mensen wederom geboren zouden kunnen worden, dat wij het hun zouden geven. Nee, het is de Heilige Geest die hun wederom geboren moet worden. Maar wat nodig is, is onderwijs. Dat iemand onderwijs krijgt. En dat hij dus dan ook echt tot groei mag komen en tot die wedergeboorte komt. En wat de stap die deze persoon moet maken, en waarschijnlijk zijn er hier mensen in ons midden, die stap die je moet maken om van, zeg maar, van zoeker naar bezoeker te worden, is dat je laat dopen. Dat is, als iemand tot geloof komt, dan laat hij zich dopen op grond van zijn belijdenis. En je moet dan thuis zijn ergens. Je kunt niet als een gelovige, zeg maar, nergens thuis zijn. God heeft de gemeente als een gezin gegeven. En hij plaatst je ergens in het gezin. En vaak is het zo dat je echt moet aansluiten. Dat je zegt van, ik wil in deze gemeente, weet ik dat de Heere God me heeft gegeven. En wij kennen dan ook dat we zeggen van, we zoeken dan met iemand die een regelmatige bezoeker is wederom geboren is, dat die zich laat dopen. En dat die zich aansluit. Dat die het voorrecht krijgt om bij een gezin te mogen horen. En dan gaat het verder. Dan is de volgende is dat je deelnemer wordt. Je sluit je aan en je wordt deelnemer. Je wordt lid van een plaatselijke gemeente. En laten we duidelijk zijn, dat lid worden van de plaatselijke gemeente wil niet zeggen dat je een evangelische gemeente of een baptiste gemeente of dat er überhaupt één gemeente zou zijn die de gemeente zou zijn. Ik heb het over eerstens de algemene gemeente van Jezus Christus wereldwijd. En plaatselijk wordt dat zo indrukwekkend door God zelf ingevuld. Of je in een traditionele kerk opgevoed wordt en daar tot geloof komt en tot bekering en je echt je geloof beleidt en je aansluit, of dat je in een evangelische gemeente tot geloof komt, of in een gereformeerde kerk, of mensen die in een Rooms-Katholieke kerk tot geloof komen. Maar wat wij echt zien vanuit de Bijbel is dat mensen zich laten dopen en zich echt bewust aansluiten. En het voorrecht wat je dan hebt is dat je krijgt onderwijs, het avondmaal wordt gevierd, gemeenschap wordt met elkaar beleefd, er wordt gebed, je gaat samen bidden en je gaat delen met elkaar. Je wordt onderdeel van een plaatselijk gezin. En daarin zie je eigenlijk dat al deze mooie, bijzondere dingen, die kun je niet loskoppelen. Je kunt niet zeggen, ik ga eens vandaag daar avondmaal vieren en morgen daar. En dan ga ik, daar is een mooie preek en dan, nu moet ik wat uitslapen en kijk daarna naar Hour of Power. Dat is ook een fijn onderwijs. Dat is niet wat God in gedachten heeft. Wat God in gedachten heeft is niet dat we dat loskoppelen, maar dat je plaatselijk eigenlijk ergens gevoegd wordt en onderdeel wordt waarin God je gaat ontwikkelen naar dat beeld van Jezus Christus. En al deze dingen, die moet je niet los gaan zien. Het onderwijs, avondmaal, gemeenschap, gebed, samen delen. Dat is iets wat in één pakket zit. En dan kan ik niet één dingetje uitpakken. Dat is één pakket wat hoort bij samen gemeente zijn. En dan zie je eigenlijk dat dat een proces op gang brengt van leren. Van leren. God begint, zoals ik dat zei, met dat alles weg te hakken wat niet van Christus is. Dat begint hij, dat hele proces. Dat begint vanaf je wedergeboorte begint dat. En je wordt een deelnemer. En je moet leren. En dan komt de volgende stap. En dat is namelijk dat je een discipel moet zijn. Je wordt een discipel van Jezus Christus. En dat betekent eigenlijk, er zit een groei in je geestelijk leven. Een groei. En je wordt toegerust tot de geestelijke volwassenheid. Wat je gaat ontdekken is dat de Heilige Geest je met gaven heeft toeberust. En welke gaven heeft de Heilige Geest je gegeven? En dat gaat ontwikkeld worden. Dat ga je ontwikkelen, dat ga je zien, dat gaat anderen in je zien. En dan zie je eigenlijk uiteindelijk dat je daarin echt de gemeente van Jezus Christus mag gaan dienen op een hele unieke wijze. Persoonlijk is het eigenlijk tot een manier die bij jou past, die uniek is. En dan zie je eigenlijk dat er een stap moet gedaan worden. En die stap, dat is dat je gaat dienen. Dat je een dienaar wordt. Eigenlijk geestelijke vaders en moeders. Mensen die God dienen, die de gemeente dienen en de wereld dienen. En die getuigen. Niet getuigen met een mond, maar getuigen met een leven. En weet je, de stap van discipelschap naar dienaar, daar haken de meeste christenen af. We roepen snel, we zijn een dienaar. Maar het blijkt gewoon, ik heb wat gelezen en ik heb wat dingen, in Amerika, daar wordt van alles en nog wat onderzocht natuurlijk. Maar toch, ik lees die dingen en ik vind het heerlijk om te lezen, omdat ze daar echt proberen te bekijken van hoe kunnen we, dat zijn dan meestal grote gemeentes die ook de capaciteiten hebben, en die zeggen dan van hoe kunnen we mensen nu helpen in hun geestelijk leven. En ze zien dan dat op het moment dat de stap gedaan moet worden van discipelschap naar dienaarschap, En dat betekent, het gaat dan niet meer om jou. Je snapt wel dat die eerste vier dingen, dat gaat allemaal over jouzelf. Over jouw ontwikkeling. Over hoe jij verder komt. Hoe jij gediend wordt. Want mensen zijn jou aan het dienen. Om je tot discipel te maken, zijn er mensen jou aan het dienen. Om je een bezoeker of een deelnemer te maken, zijn mensen jou aan het dienen. En dan komt de stap. Dat je zegt, het gaat nu niet meer om mij. Ik ga naar die samenkomst om te dienen. Ik ben er voor de ander. Ik ga naar de huiskring. Ik ben er voor de ander. Als iemand problemen heeft, kan die bij mij terecht. Ik wil luisteren. Het gaat niet meer over jou. Hoe jij gediend wordt. Maar je gaat verantwoordelijkheid nemen. En dat blijkt gewoon uit onderzoek dat de meeste christenen hier afhaken. Dat ze zeggen, nu ga ik even naar een andere kerk. Ik heb het nu wel gezien. En dan komen ze weer binnen en dan zijn ze weer deelnemer, bezoeker, deelnemer en discipel. Omdat daar jij gediend wordt. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat we dat zien. Ik vind het ook heel mooi dat er staat van, de dienaars zijn, zeg maar, ik heb het niet zelf gebruikt, maar de dieners zijn het belangrijkste. Want in die hele cyclus zag ik eigenlijk dat de apostelen zich op een gegeven moment zelf voorstellen. En ik lees hier wat gedeeltes uit de Bijbel. Romeinen 1 vers 1, hoe stelt Paulus zich voor? Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Hij gaat niet praten op zijn apostelschap. Hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Titus 1 vers 1. Daar stelt hij zich voor aan Titus. Paulus, een dienstknecht van God. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en de Heere Jezus. 2 Petrus 1 vers 1. Als Petrus zijn brief begint. Dan zegt hij, Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. En in die volgorde, een dienstknecht en een apostel. Judas 1 vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus. En als je Openbaring 1 vers 1 leest, als je gewoon kijkt hoe Johannes zich daarin voorstelt, dan is het zo indrukwekkend wat hij dan schrijft. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Niet wat de apostelen. Nee, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Dat is een man die heeft 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Als er iemand prat kan zijn op zijn titel, dan is het hij wel. En wat hij zegt, ik ben een dienstknecht. Ik ben een dienstknecht. Dienaar betekent gevormd te zijn in je karakter. Dat zichtbaar in je leven wordt, dat dienstbetoon en opofferingsgezindheid en nederigheid eigenlijk, dat karakter is van jou. Wat is een karakter? Daar wil ik mee afsluiten, want dat is eigenlijk waar de kern om draait. Wat is je karakter? God wil je karakter namelijk vormen. Een karakter, als je het wil definiëren, dan is het eigenlijk de wil om het goede en het juiste te doen, zelfs als het moeilijk is. En het stelt je ook in staat dat je karakter gevormd is om moeilijke beslissingen te nemen. Zelfs beslissingen te nemen die ingaan tegen je emoties en tegen de tijdsgeest, tegen de tijdtrend. Ik las ergens dat het is de wil om uit te zoeken wat juist is in bepaalde situaties en daarna te handelen. Weet je, als je grote, geweldige geestelijke gaven ontvangen hebt en grote vaardigheden, dan geeft dat eigenlijk je mogelijkheden aan. Maar het is het karakter wat bepaalt wat uiteindelijk je geestelijk nalatenschap is. Heel lang geleden heb ik meegedraaid in de profvoetballerij. Dat is echt al heel lang geleden. Toen speelde MVV nog Eredivisie. En ik was 17 jaar en werd van een amateurclub, kwam ik zeg maar bij die profclub terecht. En ik zag in die periode dat ik in de profvoetballerij aan het lopen was, mee aan het lopen was, zag ik schitterende talenten. Mensen die voetballen konden, ik heb naast mensen gestaan die voetballen konden, dat was gewoon zo indrukwekkend. En wat zag je? Ze konden het niet maken. Ze waren beter, denk ik, soms als Cruijff. Of als je dus nu naar de mensen ziet. Ze konden het niet maken. Want ze kwamen met 17, 18, zoals ik met 17, 18, kwamen we in het eerste elftal te voetballen. Je werd uitermate populair. En die mannen, jonge jongens, die verdienden ontzettend veel geld. En ze konden met hun karakter, konden ze het niet dragen. De roem, het geld, de weelde, konden ze niet hanteren. Ze waren begiftigd met een gigantische, mooie en bijzondere gave. En ze konden het met hun karakter niet hanteren. En je ziet dat eigenlijk in de muziekwereld net zo. Hoe vaak zie je niet dat mensen die uitermate begiftigd zijn met een prachtige stem, of met een schitterend, dat ze schitterend muziek kunnen maken, dat je uiteindelijk ziet dat ze heel vroeg sterven. Omdat ze zich overgeven aan seksuele seks, aan drugs, aan totale extravagante dingen. Omdat ze het met hun karakter niet kunnen dragen. En Willy, dat is zo ook ontzettend belangrijk. Ik zie ook soms parallellen in de geestelijke wereld. In de evangelische wereld, in onze gemeentelijke wereld. Dat je leiders ziet op een hele bijzondere wijze begiftigd met gaves. En ze kunnen het qua karakter niet dragen. En ze vallen. En het is daarom zo ontzettend belangrijk dat God de tijd krijgt, als je geestelijke gaves ontdekt, dat die bevestigd worden. Maar dat er ook een geestelijke groei ontstaat, zodat je niet alleen de vaardigheid hebt, maar dat je ook een gevormd karakter hebt naar Jezus Christus. Zodat die beide dingen, de gaven en hetgene wat je doet, en de karakter wat je hebt en de vaardigheden die je hebt en de dingen die God je gegeven heeft, dat past, dat moet passen. Want als dat niet past, dan zie je dat mensen toch die geestelijke gaven, onder andere van leiderschap, voor zichzelf gaan gebruiken. Dan is het zo, wat is het verschil? In de Bijbel zie je, in de wereld zie je dat een leider, die moet gediend worden. Er is geen enkele leider die ik in de wereld ken, naar wereldse maatstaf, die er prat op gaat dat hij de mensen dient. Het is zo dat de mensen moeten hem dienen. En dat is de wereld op zijn kop in de Bijbel. In de Bijbel zie je dat een dienaar, een geestelijk leider, is een dienaar. Dat is een voetveeg. Die is er om de ander te dienen. En wil je dat waarmaken, moet je in je karakter gevormd zijn. Moet je niet alleen de gave hebben van geestelijk leiderschap, of moet je niet alleen de gave hebben van andere dingen die zo prachtig zijn, van muziek maken, of van andere prachtige dingen die God gegeven heeft. Maar het moet overeenstemmen met je karakter. Zodat datgene wat er eigenlijk uitkomt, dat die geestelijke erfenis, dat mensen eigenlijk kunnen, dat mensen zeg maar de relatie kunnen leggen tussen datgene wat je zegt en wie je bent. En daar gaat het om. Wat je zegt, dat je dat ook bent. Als je zegt, ik ben een dienaar, dat je dat ook bent. Ik zou heel graag willen dat we in de huiskringen echt die twee vragen, ik heb twee vragen eigenlijk geformuleerd. De eerste is van dat je gewoon eens bekijkt aan de hand van het schema, waar sta ik nu eigenlijk? En welke uitdaging moet ik aangaan? 9 juni, dan hebben we een doopdienst. En sommigen die mogen die stap maken, dat ze zeggen, Heere God, ik wil die stap maken. om me te laten dopen. Om me aan te sluiten. Om hier in deze gemeente of in een andere gemeente waar u me plaatst, om daar echt op te groeien. En het belangrijkste is, en dat wil ik u echt nog meegeven, het is niet een taak van de gemeente. Dit. We helpen u. Het is een taak en een uitdaging voor jezelf. Je kunt niet straks bij de premierpoort komen en zeggen, ja heer, u moet het ermee doen zoals ik ben, want Miel de Rechter die was voorganger en die heeft gefaald. Of de oudste waar ik onder diende, die hebben me nooit uitgedaagd. Het is een verantwoordelijkheid van jezelf. En het tweede wat ik wil noemen, het is een verantwoordelijkheid in het bijzonder van de vaders. Weet je, als je nadenkt over dat je kind een zoeker is, dan mag je daar echt over nadenken, hoe kan hij nou bezoeker worden en hoe kan hij gaan deelnemen? En hoe kan hij een discipel worden en hoe kan hij een dienaar worden? En dat moet je niet uitbesteden. Dat mag je niet uitbesteden. Dat is de eerste taak. En de vraag is ook, hoe vaak heb je over doop gesproken met tieners? Laat ik het zo brengen, of met het over het avondmaal. Met de mensen die zeg maar kunnen begrijpen, en dan, je kan geen leeftijd noemen, omdat dat voor elk kind of tiener is dat een andere leeftijd. Maar dat je echt bewust bezig bent in je gezin om karakter te vormen en te zeggen, Heere God, wilt u me helpen als vader en als moeder, dat ik mijn kinderen opvoed in de vreze des Heren, zodat ze gevormd worden naar het beeld van Christus. En dit schema is gewoon een middel. Maar het gaat erom dat hij zicht heeft en een visie hebt. En zegt van daar wil ik voor staan, daar wil ik voor staan in mijn gezin. En dat is een schitterende uitdaging, 9 juni, is een doopdienst. Kun je niet dat je kinderen, dat je met je tieners moet zeggen van 9 juni is een doopdienst, laat je dopen. Maar neem het als aanleiding om eens over een doop te spreken, wat dat met jou gedaan heeft. En over het avondmaal te spreken en over gemeente zijn te spreken. En de tweede vraag, welke uitdaging heb je nodig om verder in die verantwoordelijkheid te groeien? Voor je persoonlijk. Denk er eens over na. Denk er deze week eens over na. Laat het niet zo roven. Straks gaan we koffie drinken en dan is dat weer de waan van de dag. Trouwens, we hebben Moederdag vergeten vandaag. Daar vallen we nu vandaag nu in. Alle moeders van harte gefeliciteerd. Maar dat je niet wordt afgeleid. Maar dat je nadenkt over waar je nu staat. Laten we zo samen stil zijn. Vader, ieder heeft zo zijn eigen gedachten en u weet hoe u ieder persoonlijk heeft aangesproken. En we willen u bidden dat we echt de moed hebben om stappen te zetten in geloof. Om gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Aan de ene kant doet u het en aan de andere kant zijn we zelf enorm betrokken. En we willen u bidden dat hij tot die doel komt. Tot verheerlijking van uw heerlijke naam. Amen.